wegens Hitler.
Polen had heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium.
De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen. Seit 45 wird er zurückgekommen.
Diktator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Ja, Sjoerd, we zijn er gewoon alweer. En dat is fijn voor onze luisteraars. Want het is de eerste keer dat het ons lukt om weer gewoon twee keer achter elkaar te zijn in het nieuwe jaar. Nu mag het nog, want het is nog januari. Dus ik kan nog over een nieuw jaar spreken. Maar in februari is het gewoon 2024 natuurlijk. Ja, we beginnen met een fantastische opening natuurlijk. Eerst wil ik even nog een huishoudelijke mededeling doen. We zitten op de 99 vrienden als wij dit opnemen. Nou, we willen de 100 bereiken.
Ja, dat
hè?
Moet toch wel.
Dus ben je nog geen vriend van de show? Wordt dat dan via vriend van de show? Jij hebt trouwens gisteren iemand die dat wilde worden. Dus als die dat is geworden vandaag, dan zitten we nu op 100.
Dat zou kunnen, ja. Nee, maar, ja, misschien is dat dan 99ste. En eigenlijk moeten we dan die 100ste, die moet even wachten totdat we de 100ste aflevering hebben.
Ja, precies, want die naderen we ook. Dit wordt denk ik aflevering 94 alweer. Dat betekent dat we richting de 100 gaan. En, nou,
ja,
ik kan
die
toch
halen
wel
we al voor de 100ste helaas.
Die dat halen we komt, wel voor de 100.
Ja, ja, precies. Jammer, jammer.
Maar we hebben wel een mooi cadeau voor onze luisteraars in petto als we de 100ste bereiken. Dus blijf luisteren, want dan weet je wat het cadeau is natuurlijk. Nog een dingetje. We kregen een mail naar aanleiding van mijn nogal boute uitspraak dat corona een griepje is. Van iemand die daar wel nog steeds heel veel last van ondervindt. En laat duidelijk zijn dat ik niemand wil beledigen of kwetsen die wel last ondervindt van corona. Het was meer in de zin van, nou ja, de meeste mensen worden er gewoon verkouden of grieperig van.
Ja,
en daarna
dat, ja,
gaan ze.
Ik
ja,
heb hem gemist, joh. Ik heb er helemaal niet. Ik zit er nooit naar je te luisteren, denk ik.
Dat ik dat gezegd heb? Ja, nee, ja, goed, ik zei, dat is een griepje. Je hebt een griepje.
Nee, maar in mijn richting klopte dat, zeg maar. En ik heb ook er zijn ook mensen die stoppen met werken omdat ze de naweeën van corona nog hebben. En dat is wel andere koek.
Uiteraard. Dus laat dat duidelijk zijn. Mijn opmerking was meer in de zin van, nou ja, goed. Voor de meeste mensen is het een verkoudheid, een griep. En die kunnen daarna gewoon weer verder met hun leven.
Luisteraar René, die wees ook op twee fouten tijdens de vorige aflevering. De paus, die heeft namelijk geen Zweedse garde. Met van die blonde schandknapen, maar een Zwitserse garde. En de oorlogskoning heette niet Boudewijn, maar Leopold. En dan de derde. Ik weet niet wie die fout gemaakt heeft, Niels, maar
Ik heb denk ik die Zwitserse garde verkeerd gezegd. Ik zal wel de Zweedse gezegd hebben.
Ja. Nee,
volgens mij had ik het erover dat hij ja, wat voor leger moest hij sturen, die Zweedse soldaatjes van hem. Maar goed, ja. Zwitserse garde.
Ja, bedoelde zwetende Zwitsers.
Ja,
denk
precies.
Ik,
ja. Ja. Zweden, Zwitsers. Nou, prima, duidelijk. En die koning waar dat zat, ik kan me niet herinneren dat we het over gehad hebben. Maar als de luisteraar dat heeft gestuurd, prima.
Ja, ja.
Even kijken. We hadden ook nog een quote, hè? Dat was de quote. En,
ja, die luisteraar Rick, die haalde de memoires van Albert Speer erbij. Die zou namelijk die quote waar ik daar had ik het over, van hey, hoe zit dat nou precies? Adolf Hitler die had iets gezegd, zogenaamd op 30 januari 1933. En dat had te maken met vrouwen en hoe die mm-hmm. zeg maar ten dienste staan van de mannen. Zo moest het volk ook worden.
Ja,
maar goed, die zou het hebben genoemd, maar dat vond ik al curieus, want die was op 30 januari niet bij Adolf Hitler in de buurt. Dus dat heb ik nog even uitgezocht. Het is onduidelijk wanneer Albert Speer Hitler voor het eerst heeft ontmoet. En die beschrijft zelf dat juni 1933 is. Nou lulde Speer er wel vaker in om. Hebben we ook al eens een keer een uitzending aan gewijd. Dat zou zo kunnen zijn dat hij dat wel genoemd heeft. Hij beschrijft het zelf, dus die juli 1933 als de eerste contact. Dus dan kan dat nooit 30 januari zijn geweest waar hij bij aanwezig is geweest. Wat AI ook aangeeft. Hè. Er was ook geen toespraak op die dag, want die vond niet plaats. Dus de context van die uitspraak, die klopt nog steeds niet.
Nee, ja, dat maakt het lastig. Maar mocht iemand hem toch nog uit kunnen vissen, dan horen wij het natuurlijk graag. Dan hebben we ook nog een prijsvraag, hè, Sjoerd. En die is bijzonder, want die is voor luisteraar Wilfried K. Hè? Dus
ja, even dat daar geen twijfel over is. Ja,
nee. Drugscrimineel.
Ja, maar we gaan geen namen
Wilfried
volledig.
Wilfried K. zich melden. Ja, nee, maar goed.
We noemen geen hele namen. Dat is
precies.
Niet,
maar hij is dus alleen, Wilfried, als je luistert, hij is alleen voor jou en niemand anders. Dus luisteraars, jullie kunnen mailen, bellen, schrijven, de weermacht voor mijn deur zetten. Het gebeurt niet, hij is alleen voor Wilfried. Hij was nog wel trouwens maar bij aflevering 47, maar hij wil toch graag een mok. En blijkbaar noemen we dat ding veel in die periode. Dat is bijna de helft geleden. En dat vonden wij toch maar een beetje sneu dan. Want hij moet daar natuurlijk wel iets voor doen als je zo'n mok
wil.
Toen kon je hem winnen.
Ja.
Dus we hebben echt wel een vraag voor hem. En dat is een vraag die is lastig. Mm. Dus je moet goed opletten, Wilfried. Want als je hem goed hebt, dan win je dus de echte Wegens Hitler mok. Nou, hier komt hij, de vraag. Wat was de voornaam van Eva Braun? En alleen als jij Wilfried K. heet, stuur je het antwoord en je adres. En dan die mok, ja, die is voor jou. Dat wil zeggen, als het antwoord goed is natuurlijk. Dus ja, Wilfried,
moet je maar aan wachten.
Wij wachten met spanning, ja. We hebben het al gehad over de fouten. En dan is er nog een luisteraar, Jan. Die vroeg zich af of Hitler wel een bevel heeft gegeven voor de zogenaamde T4-actie. De moord op zieke en gehandicapte kinderen. Jan vond zelf een bron en daarna zochten Jan en Sjoerd even verder en vonden een foto van de brief met het bevel onder andere aan Hitler zijn eigen dokter, de heer Brandt. Dus,
was wel opmerkelijk, want wij hebben het wel gehad over het bevel voor de Holocaust dat nooit gegeven is, zeg maar, of in ieder geval niet schriftelijk te vinden is. En voor deze is er dus gewoon een brief.
Ja.
En de handtekening klopt. Die herken ik inmiddels wel, maar dus dat is wel mooi.
Niet mooi, maar wel interessant dat je hem hebt ontdekt.
Dat bedoel ik.
Uiteraard. Ja.
Dus dankzij Jan, die wees erop.
Nou,
leuk.
Super. Zo komen we de cirkel toch weer rond. Ik weet dat we een lijvige uitzending te gaan hebben, dus we gaan snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral, waarom?
Het is 29 januari 2024. En je hoort het al, ik ben normaal gesproken introduceert Niels dit, maar dat ga ik nu even doen. We gaan het wat uitgebreider hebben over 29 en 30 januari 1933. Niels heeft zich voorbereid. Begin van het Derde Rijk hebben we het over. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat is aanstaande maandag, nu we het opnemen. Het is nu vrijdagavond. En als jullie het luisteren, dan is het de 29ste. Wij beginnen iets eerder, wat eraan vooraf ging. De hoofdrolspelers zijn Frans van Papen, moet even genoemd worden. Dat is de oud-Rijkskanselier die graag weer kanselier wil worden. En dan hebben we Kurt von Schleicher. Die is op dat moment kanselier. En die had van Papen mooi aan de kant geschoven. Dan hebben we president von Hindenburg. Die altijd op de achtergrond een beslissende rol speelde natuurlijk. En dan hebben we Adolf Hitler, die best aardig uit de laatste verkiezingen was gekomen. Best aardig is ook de beste benaming daarvan. Veel meer was het ook niet. Maar die ook kanselier wilde worden. En nou vertelt Niels het verhaal van de maand januari.
Ja, men noemt dat eigenlijk ook wel het geboorteuur als het ware, hè, voor het Derde Rijk. De gearrangeerde ontmoeting tussen Frans van Papen en Hitler. Dat was in het huis in Keulen. En dat huis dat bestaat trouwens nog van bankier von Schröder. Die de meeting, vergadering ook regelde. Op 4 januari 1933 ontmoetten daar van Papen en Hitler elkaar. En die van Papen die was al kanselier, hè? Dat vertelde Sjoerd net al. Maar die was op een zijspoort gezet door die van Schleicher. Want die wilde zelf natuurlijk de baas spelen. En die laatste had dan weer president von Hindenburg zover gekregen dat hij van Papen ontsloeg. Dus een bijzondere driehoeksverhouding die hier ontstaat. En niet alleen heeft hij trouwens even geregeld dat die andere werd ontslagen. Nee, hij werd ook zelf nog eens tot kanselier benoemd. Nou, fantastisch. Ja, je zult ze voor kunnen stellen. Het is net schaken de politiek, dus Van Papen was aan de beurt. En hij wilde zijn macht weer terugpakken. En dat wilde hij doen door samen te werken met Hitler. En om Schleicher dus weer aan de kant te duwen. Nou, er werd meteen onderhandeld door Van Papen en Hitler over posities. Von Papen gunde Hitler de taak van minister van Defensie en Buitenlandse Zaken. Maar Hitler deed het niet minder, voor minder dan de Rijkskanselier. Dus het was alles of niets.
Ja, ja.
En hij wilde socialisten, communisten en joden uit leidende functies ontslagen hebben. Nou, die discussie werd niet meteen opgelost. Dat zou je een beetje een discussie kunnen noemen over de grondwet. Hè? Dat herkennen we wel. Maar in eerste instantie kwamen ze er wel uit. Dat ze samen Schleicher ten val zouden laten brengen. Nou, een gezamenlijke vijand dat verbroedert. Ja. En deze ontmoeting leidde er uiteindelijk toe dat Hitler op 30 januari kanselier werd. Nou, prachtig. Dan is het hem dus gelukt. Op 9 januari wist ook Goebbels van de plannen. En die schreef dat trouwens ook op in zijn dagboek. Dat Hitler en Van Papen van plan waren Schleicher van de troon te stoten. Nou, bijzonder in een democratie. Opvallend is trouwens dat er een journalist een foto had gemaakt toen Van Papen voor het huis in Keulen uit de auto stapte. En zijn krant kwam meteen met de kop, met de kop van Hitler en Papen tegen Schleicher. De twee ontkenden dat trouwens en zeiden alleen uit te zijn op een nationaal eenheidsfront. Ja, de pers die geloofde er natuurlijk niks van en dat bleek ook wel goed te zijn. Nou, op diezelfde 9 januari ging Van Papen zelf nog zoete broodjes bakken bij Schleicher. En of ze... En of die ze van harte doorslikte of niet, dat weten we niet. Er kwam een persbericht waarin stond dat het gesprek het bewijs was dat ze wel door één deur konden. Nou,
probleem opgelost.
Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar goed, dat is dus als Van Papen al met Hitler had, heeft onderhandeld op dat moment. Ja, dus ja,
dat is een andere koek eigenlijk.
Ja, hij schudde zijn hand met zijn rechterhand en in zijn linker hield hij een steen voor het geval dat. Nou. Op dezelfde dag sprak Van Papen trouwens ook met president von Hindenburg. Ik noem het net een hand en steen, maar je zou het ook wel gewoon een mes in je rug kunnen noemen. Hè?
Ja.
En als je dat zo noemt, heb je trouwens ook nog gelijk. Want hij vertelde de president dat hij onderhandelde met Hitler. En Hindenburg gaf hem vervolgens de opdracht daarmee in het geheim door te gaan. Hindenburg besloot dus op dat moment tegen Schleicher te zijn en Van Papen zijn kant te kiezen. Dus die Hindenburg die had ook wel een beetje van wat met switchen. Van Papen had toen trouwens nog wel even niet verteld dat Hitler de volledige regeringsmacht wilde. Maar goed.
Detail.
Ja. Auwe. De conclusie van Goebbels was toen al dat als Schleicher in slecht weer kwam en dat president Hindenburg een motie van wantrouwen niet van tafel zou vegen. Dat als die er zou komen, voor het fonkennieuwe kabinet Schleicher-Hindenburg die president Hindenburg die moest dus een motie van wantrouwen niet van tafel vegen. En als die er zou komen, voor het fonkennieuwe kabinet Schleicher, dat Hindenburg dan wel een voorkeur had voor Van Papen. Ik moet het even goed zeggen.
Ja, ik snap hem.
Er speelde trouwens nog een interessante kwestie op dat moment, inhoudelijk wel te verstaan, die van de invloed was op de ontwikkelingen in Duitsland. En dat ging over landbouw. Hier hebben we nu weer heel veel over. Grootgrondbezitters beweerden namelijk dat Schleicher een slechter landbouwbeleid voerde dan wanneer Marxisten aan het bewind zouden komen.
Dat is een pittige belediging.
Dat is behoorlijk beledigend, want zeker als je,
voor hun,
als je in Oekraïne en zo kijkt hoe dat ging met die landbouw. Maar goed. Omdat president Hindenburg ook een aardig lapje grond had, wilde die dat de regering naar de boeren en grondbezitters luisterde. En dat weigerde Schleicher simpelweg. Wat worden boeren dan?
Ja,
boos. En dat is ook niet zo heel erg best voor je eigen politieke positie. Kijk naar nu.
Nee.
Nou, vervolgens begonnen ook politieke partijen zich met van de nieuwe regering als het ware te distancieren. Nou, dan komen we op de nacht van 10 op 11 januari en dan ontmoeten Van Papen en Hitler elkaar ook weer. Dat is in Berlijn dit keer, maar ze kwamen er nog niet uit. Ook niet tijdens een vervolggesprek een dag later. En dat had uiteraard te maken met wie de meeste macht zou krijgen.
Ja, tuurlijk. Ja, nou, dan doet Van Papen nog zijn best, blijkbaar.
Precies. Dus die probeert toch zelf nog een beetje de bal te spelen. Nou, dat had Van Papen natuurlijk, een agenda, maar ook Hitler had zijn eigen agenda. Hij wilde namelijk met een uitslag van lokale verkiezingen in Liepen-Detmold laten zien dat hij wel degelijk nog kon winnen. Dus ook die was bezig met een spelletje spelen.
Ja, ja.
Dus drie partijen die een spel spelen. Nou, tijdens de voorbereiding daarvan gingen de nazi's vol op het propagandaorgel. Goebbels sprak er, Göring en nazi-prins August Wilhelm. En Hitler zelf sprak 16 keer in deze mini-deelstaat met maar 174.000 inwoners.
Dat
dus
is ook bijna niemand, joh.
Nee.
Maar 16 keer, daar was hij niet lui, hè? Vroeger sliep hij, of later slaapt hij de hele dag. Maar
nou, hij slaapt vooral op rare tijden, geloof ik, later.
Ja,
hè? Maar goed.
Ja, dat klopt.
Dan zul je denken, je hebt nu je zwaarste kanon ingezet, dat moet fantastisch zijn. Maar dat viel eigenlijk wel tegen, want Hitler die won maar 9000 stemmen meer dan eerder in november.
Hmm.
En in de pers werd er duidelijk op gewezen dat hij maar 30% van de stemmen had gekregen tegen 61% voor de rest. Ja. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Een journalist die schreef daarover de aanspraak op volledige macht dat nogal misplaatst was.
Ja.
En dat kun je met zo'n uitslag ook wel zeggen, hè? Dat is net als zeggen dat als één partij de grootste wordt, dat ze dan de baas worden van het land. Hè? Dat kan niet.
Nee.
De partij die viert natuurlijk de uitslag, want ze waren weer in opmars. Nou, ondertussen zat de partijgenoot van Hitler, Gregor Strasser, ook niet stil. En die was ook even gezellig bij Hindenburg op de koffie geweest.
Dat was zo'n leuke jongen.
Ja, het is echt een gezellige boel daar. De vraag was waar die was, in ieder geval. De rest van de partij zag in hem hoe dan ook een verrader, omdat men bang was dat als hij vicepremier in het kabinet Schleicher zou worden, dat hij dat eigenlijk zou willen worden. Strasser werd direct na de verkiezingen in de kleine deelstaat publiekelijk afgevallen door Hitler. Zoals Hitler dat altijd doet met zijn vrienden als die even niet doen wat hij wil. En hij had wel een beetje gratie, want hij werd in ieder geval niet uit de partij gezet. Maar hij moest wel beloven dat hij zich 2 jaar lang afzijdig van de politiek zou houden. Nou, dat noemen we een ballingschap.
Ja, ja, ja.
Later werd het trouwens wel met hem afgerekend, want hij werd in 1934 vermoord. Men was hem in ieder geval tijdens de mes van de lange messen, de nacht van de lange messen, niet vergeten.
Een soort definitieve ballingschap, zeg maar.
Ja, ja, dat is ook een manier om het probleem op te lossen. Hè?
Ja, ja.
Die Hitler die had natuurlijk inmiddels ook gesproken met de Duitse Nationale, een gelijkgestemde partij als de NSDAP, waar hij eerder ruzie mee had gemaakt. Die partij zocht toch maar toenadering en nam ook afstand van de partij van Schleicher en kroop dus dichter tegen de partij van Hitler aan.
Ah, kijk.
Nou, Hitler die was op alle fronten dus aan het konkelen en Schleicher die werd steeds meer in de hoek gedreven en Van Papen deed volop mee. Want hij wilde dus opnieuw kanselier worden. Nou, dan zijn we inmiddels halverwege januari 1933. Het is nog niet uitgespeeld,
nee,
hè, het spel. Trouwens, luisteraars, het is inderdaad een behoorlijk lijvig verhaal, hoor. Maar hou vol.
Ja, maar het is wel duidelijk, zeg maar.
Ja.
Tenminste, dat vind ik dan weer. Het,
ja,
is,
want
het
is een goed verhaal.
Ik heb het al 20 keer gelezen, maar zoals jij dit al even. Nee. Ga door. Ik zit op het puntje van mijn stoel.
Ja, precies. Jij begint ook nieuwe spreekwoorden. We zien het leuk.
Ja.
Op de 20e hield Hitler een toespraak in het Sportpalast in Berlijn. En hij was in een uitstekende vorm. Althans, dat zegt men dan, want ik was er niet bij. En de propaganda die ging dus gezellig door. Daarover vertelden we ook vorige week in Hitlers dagboek. Op 22 januari was Hitler bijvoorbeeld bij de inwijding van het graf van Horst Wessel.
Ja, daar hadden we het vorige week al.
Die was vermoord. Heb jij daar nou ook een filmpje of was dat een ander graf?
Dit was een ander graf.
Neem me niet kwalijk. Dan ben ik even in de war. Ik spreek het in, maar ik luister nooit naar wat ik zelf vertel. Waarna de SA, na dat gebeuren, langs het hoofdkwartier van de vijand marcheerde. En dat waren de communisten. Nou,
ja,
dat mogen duidelijk zijn als je deze podcast al even luistert.
Ja.
Nou, in de villa van Van Ribbentrop in Berlijn sprak Hitler die avond ook nog met Van Papen. Maar ook met de zoon van president Hindenburg. En wat er besproken is, ja, dat weet men niet. Maar na die avond verliepen de onderhandelingen met Van Papen voor Hitler ineens een stuk soepeler.
Ah.
Ja, er is iets gebeurd waardoor Van Papen ineens wat vloeibaarder werd.
Ja.
Van Papen gaf daarna Hindenburg zelfs aan dat hij het wel zou zien zitten als vice-kanselier onder Hitler te werken. Maar Hindenburg zei op 23 januari nee tegen dat voorstel.
Ah, die was nog strak.
Die, ja. Ja, precies.
Hoe lang nog?
Niet heel lang meer, maar goed, we gaan door. Hitler en Van Papen die bedachten toen een plannetje. En het plannetje behield namelijk in van Hindenburg proberen over te halen. Nou, dat is op zich wel een manier. Hitler die trok toen de kaart van de nationale eenheid, waarvan Hindenburg onder de indruk zou zijn geweest. Nou, ik ben echt benieuwd hoe dat gegaan is. Maar ja, we kunnen het ze niet meer vragen, dus we moeten weer door. Wat trouwens ook wel hielp was dat de macht van Schleicher steeds verder afnam en dat het een kwestie van tijd was wanneer hij zou vallen. Het lukte hem niet om de noodtoestand uit te roepen om te proberen met een gedoogmeerderheid verder te regeren. Daarmee kon hij nieuwe verkiezingen uitstellen. Dat was destijds van Papen ook niet gelukt en daarom vond van Hindenburg dit voorstel belachelijk, ook omdat Schleicher zelfs op deze manier van Papen juist aan de kant had kunnen zetten.
Ja, hij wilde er een soort cirkeltje van maken. Ja.
Nou, het is een beetje een gevalletje, pot en ketel en verwijt.
Ja, ja, dit is een truc, die kunnen we twee keer uithalen. En dat trapte hij niet in, blijkbaar.
Nee. Ik neem even een slokje drinken, luisteraars, want mijn keel is gewoon droog van het verre praten. Ben ik niet gewend. Ja, ik kan weer. Nou, dan hebben we ook nog de Sociaaldemocraten en Centrum. Dat waren de katholieken en die hoorden van dit plan. En die waren er trouwens ook scherp op tegen. Ja, als alleen jij voor iets bent en de rest niet, dan krijg je meestal niet je zin. Dus dan is het geen noodtoestandsrecht. En toedeloe. Dat betekent dat de positie van Schleicher nu dus wel heel zwak werd.
Ja, ja.
Wat men blijkbaar niet zag op dat moment trouwens, was dat Hitler eigenlijk veel gevaarlijker was. Want we weten allemaal wat hij daarna vrij snel regelde.
Ja.
Dat hij zat te wachten met zijn idee, het idee van die nationale eenheid. Hè? Nou, op een gegeven moment wordt het 28 januari 1933. En dan doet Schleicher de laatste poging. Hij vertelde zijn kabinet dat hij op 31 januari alleen voor de Rijksdag zou verschijnen als de Rijkspresident een bevel tot ontbinding van de Rijksdag had gegeven, waarmee hij dus zijn plan kon uitvoeren verder te regeren. Als hij geen toestemming kreeg, zou hij het kabinet ontbinden. Ja, en net zoals eerder weigerde Hindenburg weer. En het was Schleicher niet gelukt een meerderheid te krijgen waarmee hij kon regeren. Dus moest hij maar iets anders gaan verzinnen. Het kabinet Schleicher viel daarom ook op 28 januari. En nadat Schleicher zijn kabinet van het besluit van Hindenburg op de hoogte had gesteld, had de president trouwens ook het vertrouwen in hem opgezegd. Nou, Van Papen kreeg vervolgens de opdracht de onderhandelingen te starten met partijen die wel wilden samenwerken met elkaar. Maar ook Hitlers onderhandelingen met andere partijen liepen stroef. Van Papen deed echter zijn best en zou naar Hindenburg gaan om Hitlers kanselierschap met hem te bespreken. En dit is het moment dat Hindenburg eindelijk toestemt, maar wilde Hitlers bevoegdheden wel een beetje beperken. Dat is hem alleen nooit gelukt.
Nee.
Op de 29e viel de beslissing. Het kabinet werd samengesteld met Hitler als kanselier. De lijst met ministers werd nog dezelfde avond aan president Hindenburg voorgelegd. En dat is vandaag 91 jaar geleden. De volgende ochtend zou het eerste kabinet Hitler worden beëdigd. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, we zijn aangekomen bij de plek en ik ben blij dat we er zijn, want ik heb gewoon een zere keel van al het praten.
Nou, maar je wilde graag gewoon een keer even lekker het podium voor jezelf
precies,
hebben, toch?
Ja, was heerlijk. Ja, ja. Ik overweeg ook wel eens, jij bent zoveel aan het woord, dat ik het Nazi-journaal wil veranderen in het Sjoerdnaal. Weet je wel, Sjoerdnaal.
Dat is wel mooi,
want, dan heb je gewoon alles wat draait om jou dan. De Sjoerdkast, ik zie mogelijk.
Ja, maar dan denk ik van, kunnen we niet een soort als het briefje van Marcel, dat er gewoon een momentje voor Niels is. Dat jij gewoon even je licht op een zaak werpt, volledig
tegen
vrij.
Tegen het ridicule aan.
Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja. Maar dat moet wel kunnen natuurlijk met dit onderwerp.
Precies. Dan moeten we ook weer een beetje denken aan onze baan. Nou, weet je wat, we laten het maar zoals het is. Dan gaan we ook maar weer terug naar het oude format. Dat is namelijk de plek. En de plek gaat dit keer over Oudur Surglaan. Surglaan, als ik het goed zeg. Oradur Surglaan.
Ik denk dat dat in de buurt is.
Dan zeg ik het redelijk goed. Mijn Frans is ook al niet zo geweldig. Dan heb ik ook al verraden wat ligt in Frankrijk. De Bon is trouwens een interessant boek, Het Geheim van Frankrijk, van Van Eberhard. Over het monument in Frankrijk, of monumenten eigenlijk in Frankrijk, en de vraag waarom er zoveel zijn gewijd aan WO1 en zo weinig aan WO2.
Ja.
Dus zoveel in de Eerste Wereldoorlog en weinig in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende luisteraars zullen dus wel geweest zijn, een bekende plek dus. Nou, dan kom ik eigenlijk bij de eerste vraag, wat is er gebeurd?
Ja, je kijkt aan het eind van de oorlog, en dat weten waarschijnlijk verschillende luisteraars al lang. Komt er het is nog niet helemaal afgelopen. Een SS-eenheid die rijdt het dorp binnen, dat Oeradur-Zuurlan. En dat is een man of 150 om precies te zijn. Het is het eerste bataljon van het Führerregiment van de 2e Panzerdivisie Das Reich. Het is 10 juni 1944. Ze gaan naar de burgemeester en dan vertellen ze hem dat de dorpelingen zich moeten verzamelen op het marktplein voor een identiteitscontrole. Het is een agressieve groep SS'ers en de hele dag daarvoor, de dag daarvoor hadden ze in Tulle, dat is een plaatsje ergens in de buurt, op rijafstand in ieder geval, hebben ze al 99 mensen aan lantaarnpalen opgehangen.
Oh, gezellig.
Ja, het is een gevaarlijke club rotzakken en dat zou een represaille zijn geweest voor het doden van Duitse soldaten, het saboteren van spoorwegen door het verzet en dat werd door deze groep trouwens gewoon erkend en rondverteld door de SS. Nou, dat werd in het dorp Oeradur trouwens anders toen ze op het plein stonden. Dat werd later anders, dat moet ik zo zeggen. Nou, dan terug naar dat plein. Toen werden vrijwel alle inwoners van het dorp, die werden daar op het plein neergezet. En dan ging het zogenaamd om dat wapens en smokkelwaar in het dorp waren. Daar werden ze van beschuldigd. Daarom werden vrouwen en kinderen naar de kerk gebracht. Dat is al twijfelachtig, want die zullen niet allemaal actief hebben meegedaan aan het smokkelen natuurlijk. En mannen werden naar een aantal schuren in het dorp gebracht.
Ja, als we daar nu op terugkijken, dan weet je natuurlijk eigenlijk al direct wat er gebeurde, hè?
Ja, dat is het trieste van dat soort verhalen. En iedereen zit opgesloten, dus dan kunnen ze hun gang gaan. Een enkeling was er vandoor gegaan, of er waren een paar die werkten misschien ergens anders, die waren er niet, maar heel veel mensen waren gewoon in het dorp. En toen ging die SS-groep dus volledig los. Het moet een vreselijke scène zijn geweest. In de kerk werd een rookbom afgestoken, zodat iedereen zou stikken. De vrouwen en de kinderen dus, want die zaten daar. En het allertrieste was dat niet eens werkte. En dat de vrouwen en de kinderen dus naar buiten probeerden te komen of zich probeerden te verstoppen. En daarop begonnen die SS'ers te schieten en met handgranaten te gooien. En vervolgens gooiden ze ook nog stro in de kerk over de lichamen en staken vaak nog levende lichamen en ook de dode lichamen in brand. Nou, dan schijnt geloof ik één vrouw te zijn ontsnapt in die, uit die hel.
Ja, en dat is natuurlijk vreselijk. Moordlustig, beestachtig, compleet gestoord. Ik zou het niet in mijn hoofd op kunnen halen. Maar dat is in die kerk. Die mannen zitten dus nog in die schuren.
Ja, die zitten nog in die schuren, ja. Ja, of niet, of dat kan ook tegelijkertijd gebeurd zijn, dat weet ik niet precies. Op die schuren werd in ieder geval geschoten. En de schrijver van dat boek geeft aan dat het dan vooral laag bij de grond gebeurde. Nou, als dat zo is, dan is het nog grover en hardvochtiger. Want die mannen die gingen dus niet direct dood. En die schuren werden daarna in de brand gestoken. En dat is wel ook weer heel, heel smerig, heel wreed, heel vuil. Dan leven ze dus nog, hebben ze misschien kogels door de voeten gehad of weet ik veel wat. En dan verbranden ze ook nog. Dat mogen ze dan ook nog even meemaken. Uit wat? Wat ze gedaan hebben klopt niet eens. Nou, het was de bedoeling blijkbaar. En van die mannen in die verschillende schuren zijn er dan 5 ontkomen. Dus dat is ook minimaal.
Ja, nou, we hebben het nu dus over 6 overlevenden. Vreesloos. Nou kan ik me wel voorstellen, de SS komt je dorp binnenrijden. Je weet dat dat geen lekkere jongens zijn. Je weet ook wat er in de omgeving gebeurt. Ook toen werden wel, denk ik, dingen doorverteld. Er zijn ook mensen die zich verstoppen.
Die gingen ze natuurlijk ook opsporen. Want ja, weet je, ze wilden natuurlijk ook niet dat dit soort dingen naar buiten kwamen. Ook al hadden ze dat bij een vorig dorp wel gedaan. Van wat er met hen gebeurde, geeft die schrijver ook een paar hele vervelende voorbeelden. Dan moet je dat boek ook maar kopen, hoor. Dus het hoeven niet alle details te verklappen, maar vreselijk. Toen ze daarmee klaar waren, zetten ze ook nog het hele dorp in de fik. En de volgende dag trokken ze naar Normandië, waar ze zouden gaan vechten. En daar zijn er vervolgens een heleboel van die mannen daar gesneuveld. Ook het hoofd van de divisie.
Ja, als je dit hebt gehoord, dan kun je eigenlijk maar één ding zeggen. Ik hoop dat die dood gewoon heel traag en vervelend voor hun was.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja.
En dat ze nog lekker branden in de hel of zo. Ja. Maar kun je me even meenemen? Wat is nou de reden, ik kan er niet op komen, maar dat je dit soort idiote dingen doet in twee dorpjes?
Ja, dat schijnt dus niet helemaal bekend te zijn. En die schrijver geeft wel aan dat de SS wel vaak van die wraakacties deed, als er iets was gebeurd in het nadeel van de Duitsers. Dat was ook de reden waarom ze de dag daarvoor zo huisgehouden hadden, in dat andere dorpje dus. Maar wat er in Oeradoer de reden was, dat weten we dus blijkbaar niet. Het smaakte bij die grootste gestoorde, van de grootste gestoorde van die groep misschien naar meer of zo. Zat ik zelf te denken, hoor. Later wisten nog levende betrokkenen dat ook niet meer, dus die kunnen het ook niet vertellen. Er wordt wel één ding, daar wordt op gewezen. En nou ja, goed, ik weet niet wat dat van waar is. De moord op een SS'er in de buurt had gespeeld. En dat zou dan een vriend zijn van, sommigen zeggen zelfs de geliefde, van het hoofd van die divisie. Dat zou dan de reden kunnen zijn. Ja, ik weet het niet. Het lijkt een soort van roddel waar we niet meer achter komen. Nou ja, de SS wist in ieder geval niks van eventuele verzetsdaden in het dorp. En het zou zelfs zo zijn dat er een slappe poging werd gedaan het hoofd van de divisie voor de krijgsraad te brengen door de Duitsers dus zelf. Mm-hmm. Dus die hadden ook door van hier klopt iets niet. Nou, dat is een beetje met de sisser afgelopen.
Ja. Zoals dat denk ik wel vaker ging in Duitsland. Maar nu begreep ik wel uit dat boek dat het zo was dat een deel van deze SS-divisie uit de Elzas kwam. Voor de luisteraars die dat even niet weten, Elzas, dat is een gebied dat altijd een beetje Duits, dan weer Frans, dan weer Duits, dan weer Frans was. Ja. Ik geloof dat het in de oorlog tegen Napoleon III door Pruisen gewonnen is. Toen kreeg je de eenwording van Duitsland. Nou, toen werd het weer in de Eerste Wereldoorlog terugveroverd door de Fransen. Toen was het in 1940 weer welkom gebied voor de Duitsers. Daar moeten er in 1944 dus wel Fransen tussen die Duitsers hebben gezeten, als het ware.
Ja, en wat zijn precies Fransen en wat zijn precies Duitsers? Ja, wie voelt dat zo? Weet ik. Ja, ja, ik begreep dat er iets van 130.000 mannen voor het Duitse leger vochten. En dat wie de Duitse nationaliteit niet wilde, de 130.000 mannen dus uit die regio, en dat wie die Duitse nationaliteit dus niet wilde, die moesten naar Vichy Frankrijk. Dat werd nog ingewikkeld, want na de oorlog werd iedereen in de Elzas weer Frans. Dus ook de mannen die betrokken waren bij die moordpartij in Oeradoer, we hebben het nu dus over dat het is al gebeurd natuurlijk. En daar gold dat dan voor. Mannen die onvrijwillig bij het Duitse leger waren gegaan, die werden in die periode na de oorlog, dus toen de Fransen ernaar gingen kijken, dat werden de zogenaamde malgré nous genoemd. En dat leer ik dan ook van het boek, dat het betekent buiten onze wil. Mm-hmm. Dus er werd verschil gemaakt tussen de Franse mensen in de Elzas. Die waren buiten hun wil. Daarin terechtkomen. Ja, en de vraag is dat, geldt dat dan wel voor de moordenaars van Oeradoer, als dat zo is?
Ja, nou mag ik toch even hopen van niet. Hè? Want het is ook niet zo dat je een gewone soldaat was. Hè? Kijk, de Weermacht, daar was je ook gewoon dienstplichtig soldaat. Maar de SS was toch echt wel een keuze. En ik wil niet zeggen dat de Weermacht allemaal lekkere jongens waren, maar de SS, die had ook zo'n doodskopje. Dat was toch geen leuke club, zeg?
Ja, en het dreigde dus voor die gasten die dat hadden gedaan, zeker in Frankrijk, of in Frankrijk, dreigde het een en ander. En die mannen uit de Elzas, die zeiden dus dat ze buiten hun wil bij de SS waren gegaan. En een deel was ook onder de 18 geweest. En er kwam ook een proces tegen die mannen. Maar dat was pas in 1953. Toen waren er al van de 150 betrokkenen, waren er nog maar 66 over. Ja. Die waren natuurlijk mensen gesneuveld.
De rest had al zijn verdiende straf gehad.
Ja, er zaten er 45 in Duitsland. Nou, die kwamen echt niet voor de rechter in Frankrijk. Dat waren niet van plan om de grens over te gaan. Mm-hmm. 21 wel. 7 daarvan waren Duits. 1 Elzasser was in geen geval buiten onze wil, zeg maar. Dat klopte niet. Met alle 13 anderen, die claimden dat wel. Die zeiden van, ja, wij horen daar wel bij. Nou, de schrijver van het boek, heeft nog gezocht naar bewijs of die mannen tegen hun wil bij de SS waren gegaan. Maar dat vond hij dus niet.
Nee.
Nee, dat zal er ook niet bij zijn, want het is natuurlijk half vrijwillig als je bij de SS gaat.
Ja, dat moet een ingewikkelde rechtszaak geworden zijn.
Ja, dat begrijp ik van wel. Die 13 mannen die willoos claimden te zijn geweest, die zeiden ook nog eens, dat ze helemaal niet mee hadden gedaan. En het scheelde wel dat men in Frankrijk een wet op de collectieve verantwoordelijkheid had aangenomen. En dat betekende dus dat als je in zo'n groep zat, die daaraan had meegedaan, dat je ook meteen schuldig werd bevonden. Ze moesten dan, en dat is wel apart voor rechtspraak, zelf hun onschuld bepalen, bewijzen.
Ja, dat is lastig natuurlijk. Ja. Maar als ik dit zo hoor, dan betekent dat ik ben lid van de SS. Dat betekent dat ik al schuldig ben en dat niet alleen. Ik zou het ook nog eens zijn als ik niets gedaan heb. Want collectief, iedereen is verantwoordelijk.
Ja, dat is op zich is dat gek. En nou ja, we kennen daar wel een soort van Van Drog-redenering voor zelfs. Dus die heeft zo'n naam. Maar zo ging het wel. En de schrijver van het boek dus, die gaat er misschien ten onrechte vanuit dat als je weigerde, je jezelf ook de doodstraf zou kunnen krijgen. Als je wel of niet bij de SS ging. Maar dat was echt niet altijd zo. Dus we kunnen dat niet zomaar vaststellen. Dat kan bij deze kwestie waarschijnlijk ook niet. Misschien is het zo geweest, maar weet je, in andere kwesties dan ging je ook niet direct tegen de muur als je iets weigerde. In de kampen is het bijvoorbeeld ook zo, als je iets niet wilde doen, dan de promotie zat er waarschijnlijk niet meer in. Maar als je er bezwaar tegen had, dan je werd niet direct doodgeschoten. Dus dan moet je, dat had gekund, ik weet het niet. Tegelijkertijd waren die Duitse Elzassers wel direct schuldig. Want die hoorden dus niet bij die club. En dat zou dan toch weer anders zijn. Nou ja, ik vind dat maar weer een beetje apart. Want hoezo is daar een verschil tussen die twee groepen? Ze waren er allebei bij. En waarschijnlijk hebben ze dwars door elkaar. Heeft de ene fanatieker meegedaan dan de andere. En of dat nou een Fransman of een Duitser was. Of die naam had, dat weet ik niet. Men probeerde verschil te maken en de Fransen te beschermen.
Ja. Nou begreep ik wel dat het boek ook gaat over de verdeeldheid in Frankrijk. Dat levert natuurlijk ook verdeeldheid op in het land over de schuld van de Fransen die betrokken waren.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen als je uit die regio komt van die platgebrande dorpen, dat je er best wel anders over zou kunnen denken als dat je uit de Elzas kwam.
Ja, en daar vertelt die schrijver dan ook over. En dat maakt het boek ook zo boeiend. Want kijk, er wordt voor en tegen die daders gedemonstreerd. En dat is echt wel raar en ongelooflijk verdrietig voor die overlevenden en familie van de doden uit andere plaatsen en zo. Dat is ja, goed. De Elzas werd zelfs zo pissig, vanaf de andere kant natuurlijk weer, dat ze dreigden met afscheiding van Frankrijk, omdat die rechtszaak speelde. Daarom werd dan weer die wet op de collectieve verantwoordelijkheid ingetrokken. Dus
lastig, en
de mensen die daarin woord van voelen zich zwaar beledigd, maar de Elzassenaren ook.
Nu kan ik me voorstellen dat dreigt een regio zich af te scheiden. Je trekt die wet in en dan is de onrust misschien voorbij in de Elzas. Ze zitten nog steeds bij Frankrijk, geloof ik. Dus dat heeft blijkbaar effect gehad. Maar ja, dan zit je met die andere kant, die plattelandsgemeentes, met die uitgemoorde dorpen daarin. Ja. Hoe was de uitspraak over die kwestie?
Ja, er moet natuurlijk op een gegeven moment recht gesproken worden. Daar gaat de schrijver ook nauwkeurig op in. Van beide kanten, en dat is echt typisch hoor, één keer een doodstraf wordt uitgesproken. Nou, dat is dat vind ik. En dan qua straf, en dat viel me dan nog mee. Er is verschil tussen, maar ze liggen nog redelijk dicht bij elkaar. Je hebt zo gemiddeld 10 jaar dwangarbeid of gevangenisstraf voor de Duitsers, versus iets van 8 jaar voor de Fransen. En ja, die 45 Duitsers in Duitsland, die moesten zich gewoon maar niet in Frankrijk blijven vertonen, want die kregen wel de doodstraf. Dus die waren niet voor de rechter geweest, maar die kregen sowieso de doodstraf. Dat is dan weer een vreemde trouwens. Maar goed, omdat het niet matcht met die 10 jaar dwangarbeid van die andere Duitsers. Maar goed, gelukkig bezocht na de oorlog president de Gaulle het dorpje al. En heeft die van het dorp in ieder geval een monument gemaakt. Waarnaast dan het nieuw dorp werd opgebouwd. Nou, dat is in ieder geval iets dat je zegt, we moeten ons dit wel blijven herinneren.
Ja, als je erover nadenkt, eigenlijk Sjoerd, dan is het een idioot vonnis. Hè? Want als je als Fransman dus eigenlijk schuldig maakt aan een vreselijke daad van de SS, dan moet je daar wat deel van uitmaken. Hè? Was je iets minder schuldig dan wanneer je een soort Fransman was? Je zou dan eigenlijk net zo hard kunnen beweren dat juist iemand die dit soort vreselijke zaken tegen zijn eigen volk deed, juist zwaarder gestraft zou moeten worden.
Dat zou je ook kunnen.
Die je deed.
Nee.
Al vind ik, een mens is een mens en iedereen die zoiets doet verdient de zwaarste mogelijke straf. Ik vind 10 jaar helemaal nog niet zo lang voor zoiets eigenlijk. Het is niet dat je 1 iemand hebt vermoord, hè? Dan krijg je 10 jaar. Daar ligt trouwens ook nog aan. Maar goed, oké. Okay. Ik zou eigenlijk dus willen voorstellen, gelijke SS-monniken, gelijke straffen. Maar goed, ik was er niet bij. Ik ben helaas ook geen advocaat. Ik heb maar 3 weken rechten gestudeerd. Dus 2 maanden. Ik kan daar eigenlijk verder ook weinig over zeggen. En dan zet ik mezelf vast weer voor lul, als het ware, zal ik maar even zeggen. En voordat ik dat ga doen, stel ik eigenlijk voor dat we snel naar het volgende onderdeel gaan. En dat is zoals altijd het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, het Nazi-journaal, luisteraars. Het is eigenlijk superkort, dat moeten we eerlijk zijn. Ik moet zeggen dat we best wel redelijk binnen de tijd zitten, Sjoerd.
Valt het mee?
Valt ons reuze mee. Okay. We hadden gedacht weer een uur bezig te zijn, dus we doen rustig Nationaal, maar het valt mee. We hebben een nieuwe Netflix-film. We hebben het al eerder gehad, hè?
Ja.
Over een film genaamd Wil. Ik moet nu in mijn actieve herinneringen graven. Dat is niet zo best bij een VVD'er.
Ja, volgens mij was het iemand die de podcast luistert.
Ja, die ons op die film wees. Die had daar volgens mij gefigureerd, als ik het me goed herinner.
Oh, dat was het, ja. Hij noemt zichzelf fan van de podcast. Dat vond ik wel tof.
Ja, dat werd gewaardeerd. Nee, zeker. Maar goed, een film over de politie van Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het nieuws die kwam dus van een fan. We zijn benieuwd naar reacties over deze film. Hij schijnt erop te komen of op te staan.
Volgens mij rond de datum
hangt,
dat het hangt er een beetje om, dan zou die erop moeten staan, volgens mij.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja. Maar jij zei je wat, je kende het al. Je wist al dat hij kwam of zo.
Nee, hij heeft ons verteld dat die film in de bioscoop draaide.
Ja, okay.
Volgens mij is dit die film dat er ineens een enorm hakenkruis hing in het station van Antwerpen.
Oh.
Toen daar gefilmd werd, daar hebben we wel eens over verteld.
Oh,
en volgens mij is dat deze film, en dat die luisteraar daar toen over bericht heeft, en dat hij nu meldde, hey, die film komt op Netflix.
Dat was het.
Dus om onze fan de lul te doen, jongens, kijk die film. Ik ben wel benieuwd. En als ik dan dat hakenkruis zie hangen, weet ik dat ik gelijk had. Sjoerd, er was ook iets met een nieuw boek.
Ja, Bouwen zonder scrupules. Dat is van Geert-Jan Mellink. En dat is op 24 januari verschenen. Dat is er dus al. En dat viel mij op. Het gaat over hoe de Nederlandse bouwwereld, en ja, goed, ik moest meteen aan jou denken, tijdens de Tweede Wereldoorlog volop doorbouwde. Ik ben ook benieuwd naar de nuances en de foute beslissingen die hierin werden gemaakt. Dus ik zeg, of jij moet hem gewoon kopen en hem zeg maar bij jou op het kantoor even neerleggen. Van,
ja. Ik wil zo'n foute grap maken, maar ik hou me een keer in.
Ja,
ik weet zeker dat het me niet in dank af gaat worden genomen. Dus ik laat het in het midden, maar ik werk in de installatietechniek. En dan doen we alle installaties en daarom word ik nu natuurlijk voor het schavot gesleept. Maar dat maakt niet uit.
Ja, hij viel mij op. Nee, maar
wij waren niet fout in de oorlog.
Net zoals we, jullie bestonden nog niet waarschijnlijk.
Nee,
maar net zoals de NS natuurlijk besproken hebben, is dit natuurlijk ook gewoon doorgegaan.
Zeker. Nou, ben je van plan het boek te gaan lezen ook? Of is dit gewoon...
Ik vond het interessant, ja. Nou, ik heb al een hele stapel liggen. Maar misschien moeten we hem eigenlijk wel hebben.
Luisteraars, we krijgen ook superveel ideeën voor uitzendingen. Wij kunnen nog 100 jaar door, maar dat gaan we niet redden. Tenminste, ik niet. Misschien dat Sjoerd onsterfelijk is.
Ja, ik ga nog wel even door.
Ik ben niet van plan 127 te gaan worden. Wij zetten hem gewoon even op de lijst. We hebben sowieso nog heel veel dingen die we kunnen bespreken. Dus,
als u wel wil dat Niels 127 wordt, kunt u gewoon even een
berichtje sturen. Kunt u vriend van de show worden. En dan kunnen we daar wellicht de zorgkosten voor betalen. Daarmee komen we aan het einde van dit korte Nationaal en gaan we alweer naar het laatste onderdeel. En het is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, in het nieuws was dat in anderhalve dag meer dan 20.000 aanvragen waren voor het noodfonds energie. We weten allemaal dat er een energiecrisis is. Maar de grootste energiecrisis was die namelijk van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want die hadden een hele hoop niet en vooral geen olie. En dat was energie, dat was de energiebron zowat in die tijd met kolen en gassen en zo.
Ja, ja.
Mijn vraag is dan eigenlijk een beetje, Sjoerd, hoe deden die Duitsers dat eigenlijk toen?
Nou ja, in eerste instantie vooral voor zichzelf zorgen. Dus als er ergens tekort was, dan zorgde hij ervoor dat het in Duitsland goed was. En wat er in Nederland verder gebeurde of in andere bezette landen, dat was van minder relevant voor ze. En daar hebben we natuurlijk in Nederland ook wel last van gehad. Dat je vooral die oorlogswinter was lastig. En men had natuurlijk heel sociaal, hadden ze dat winterhulpswerk.
Dat
was
vriendelijk.
Onder Göring, die regels van zaakjes altijd zo goed, ook voor de luchtmacht. Die bleef ook zo prachtig functioneren al die tijd. Mm-hmm. Het deed het al in Duinkerken fantastisch. Hoort u mijn cynisme? Maar dat geld dat daarmee opgehaald werd, dat is in het begin was dat wel voor goede doelen. En als het dan honger was, dan werd daar wel wat mee gedaan. Maar dat ging ook rustig naar de oorlogsindustrie. Dus daar heb je ook weer energie voor nodig natuurlijk. Maar in 1942, dan is de oorlog nog maar 2 jaar bezig. Dan dreigt er al honger in Polen, in Parijs. En het trieste daarvan is wel weer dat de eerste slachtoffers zijn natuurlijk de minst belangrijke mensen die er zijn. En dat zijn natuurlijk de Joden. Dus die zijn als eerste het slachtoffer. En als ze al de grens overgewerkt zijn, dan hebben die het minste te eten. Maar dus ook, ja, Nederlanders hadden ook een hongerwinter. En daar heb je dan, in 1944 in ieder geval. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben ze het nog redelijk overleefd in Duitsland qua eten en energie en weet ik veel wat allemaal.
Ja, dus tot het bittere eind. Het moet wel even bijgezegd worden, ik ga het even opnemen voor de Duitsers. Het schijnt wel, er is wel uitgebreid onderzoek naar gedaan, dat de bon en zo, dat werd enorm gehaat.
Ja.
Maar het schijnt wel het meest eerlijke systeem geweest te zijn om de schaarste die er was te verdelen. Dus
ja.
Dat door die Duitse ingreep wel gezorgd is dat niet iedereen verhongerde.
Ja,
en
ja,
die hongerswinter, dat is ook wel interessant. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat onze eigen Nederlandse overheid daar toch ook wel een handje in had gehad. Want die had de spoorwegen opgeroepen om vooral te gaan staken. Waardoor het eten dat er prima was in Friesland niet terecht kwam in Noord-Holland, waar de hongerswinter uiteindelijk heel groot was. En toen zou het eten per schip weer vervoerd worden. De Duitsers stemden dan in met, als jullie de treinen weer laten rijden, dan zullen wij gewoon weer braaf scheepjes door laten gaan. En toen begon te vriezen. Dus dat toen vroor het zo lang dat het zeg maar gewoon dicht vroor.
Ja,
en toen kon je moeilijk het eten vervoeren. Dus het schijnt ook wel een beetje bij de Nederlandse regering gelegen te hebben.
Hmm.
Het had minder erg kunnen zijn.
Ja, en dan heb je nog natuurlijk gewoon energie. Wij halen nu van alles via allerlei buisjes en toestanden, halen we de dingen binnen. Toen stookten ze natuurlijk met kolen en met hout. En wat ook wel bekend is, en dan, voedsel is natuurlijk schaars dan. Maar ook schijnt het zo te zijn, het mocht niet, dat je 's nachts, als je goed luisterde in het park in Berlijn, dat een gigantisch park ligt er midden in de stad natuurlijk, dat je dan af en toe een bijltje hoorde hakken zo, en dan ging er weer een boom om. En die werd dan opgestookt in de houtkachel. Ze hadden wel degelijk een probleem.
Ja, dan weer even de link met nu. Wij hebben misschien wel een energiecrisis, maar je ziet schrijnende verhalen op tv, maar voor een groot deel van Nederland is er gelukkig nog steeds mogelijkheid om het huis in ieder geval op een redelijk comfortabele temperatuur te krijgen. Het hoeft niet natuurlijk altijd 21 graden binnen te zijn. 18 kan ook. Hè? Ik zeg niet dat dat altijd even lekker is, maar laten we ook eerlijk zijn. Wij leven wel in vergelijking met toen in een tijd van wilde. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending van Wegens Hitler, waarin we het gehad hebben over de misdadigers van de SS, over de machtsopkomst van Adolf Hitler, natuurlijk in het uitgebreide Hitlers dagboek. En laat ik nog maar een keer eindigen met de gevleugelde uitspraak: gelijke SS'ers, gelijke SS-monniken, gelijke kappen.